begint te lezen in Johannes 17, vers 4. Het hoge priestelijk gebed waar de Heer Jezus vlak voordat hij wordt gearresteerd en wordt vermoord op Golgotha en daarna weer opstaat uit de dood, hier dit gebed doet. En daar staat in vers 4 te lezen: Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dus de Heer Jezus die zegt hier tegen zijn vader: Ik heb u verheerlijkt toen ik hier op aarde was. En ik heb het werk gedaan dat ik heb gekregen van u. Ik heb uw wil uitgevoerd. De Heer Jezus die al het werk deed dat zijn vader hem gaf te doen. En wij zijn opnieuw geboren zielen. En als je opnieuw geboren bent, dan kun je ervoor kiezen hem ook als een discipel na te volgen. Als een leerling na te volgen. En dan lezen we dit boek. En dan leren we dit boek. En dan kom je er ook achter dat ook de Heer voor ons zijn wil gegeven heeft. Dat we mogen uitvinden en uitzoeken wat de wil Gods is voor je persoonlijke leven. En dat willen we graag weten, want we willen graag zijn perfecte wil doen. Als je bijvoorbeeld kijkt in Efeze 5. Ik heb heel veel bijbelteksten, dus ik zal sommige noemen vandaag vanwege de tijd. Denk ik. Efeze 5 vers 17, daar zegt Paulus dan aan de gemeente: Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Dus je bent gered, je bent hier op aarde, wandel wijs op aarde. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Nou, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Dit is de eerste eeuw als Paulus dat schrijft. De gemeente in Efeze die zal in de jaren nadat Paulus er niet meer is aan de lijve ervaren dat de dagen boos zijn. Want de Efeze gemeente zijn op een dag, ik geloof een paar duizend mensen van een bergrots afgegooid. Einde eerste eeuw. De dagen zijn boos. Wij leven ook in een boze wereld op dit moment. En dan moet je de tijd wijs uitkopen. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welk het wil des Heren is. Paulus schrijft allemaal zaken op in zijn brieven waaraan de gemeente behoefte heeft. Omdat de gemeente altijd maar weer bezig is met zijn eigen menselijke wereldse dingetjes, hebben we de brieven van Paulus om te zien wat wij dan wel horen te doen. En er zijn inderdaad heel veel geredde zielen, die zijn wel opnieuw geboren, maar die hebben geen idee wat de wil des Heren is. Weten niks van een echte Bijbel. Weten eigenlijk niks van Bijbelstudie. Persoonlijke tijd met de Heer. Heilige Geest niet bedroeven. Een discipel zijn. Getuigen aan de mensen om je heen van Jezus Christus. Zodat mensen niet verloren hoeven te gaan. Mensen in het lichaam van Christus in deze Laodicea-tijd zijn eigenlijk niet zo bezig met de wil des Heren. Daarom zegt de Heer ook in die Laodicea-brief in Openbaringen 3. Kijk, ik sta buiten en ik klop aan. Hij staat buiten de gemeente. De gemeente die heeft Jezus niet nodig om een feestje te houden. En zij besluiten zelf wel wat ze willen. Maar het is niet naar de schriften. Het is wijs om uit te vogelen, te verstaan wat de wil is van de Heer over jouw leven. Dan ga ik naar Romeinen 12. Romeinen 12. Versen die vaak in prediking worden gebruikt. Romeinen 12 vers 1 en 2. Want daar staat eigenlijk de kern in van onze navolging. Romeinen 12 vers 1 en 2. Waar Paulus dan schrijft: Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt, we wonen met onze ziel en geest in een lichaam, tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Dus we hoeven niet iedere zondag dieren naar een tempel te brengen om die te offeren voor een bepaalde zonde. Nee, wat we met onze handel en wandel voor de Here doen, als we dat doen op een levende, heilige en welbehagelijke manier, dat is dan een offerande die we voor de Here mogen doen en dat is onze redelijke godsdienst. In het Engels staat er religion, want in het Engels heb je dat onderscheid niet, maar in Nederland heb je eigenlijk een onderscheid tussen religie en godsdienst. Religie is alles wat mensen hebben bedacht om een wit voetje te halen bij een hogere macht. Maar wij zijn opnieuw geboren zielen en wij willen een dienst doen aan God op een redelijke wijze. En dat is alles wat God van jou vraagt, een redelijke godsdienst. Je doet niks boven je vermogen. Vers 2. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Toen je opnieuw geboren was, ben je een nieuw mens geworden. Je bent opnieuw geboren. Je bent een ander mens geworden. Alleen dan moet je opgroeien van baby naar volwassene. Je moet leren de dingen te verstaan die je voor de Heer mag doen. Dat moet je gewoon leren. Je moet volwassen worden. Opdat gij moogt beproeven, en nou komt het, welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dus hier staan drie kenmerken van de wil van God. Het moet een goede wil zijn van God, het moet een welbehagende wil zijn van God, het moet een volmaakte wil zijn van God. Hier staat dus hoe wij onze redelijke godsdienst aan God kunnen uitvoeren, volbrengen. De Heere goed volgen. En de goede wil van God, dat wil zeggen dat doen wat de Heer heel eenvoudig van jou verwacht. Paulus die schrijft bijvoorbeeld in 1 Korinthe 9, dan heeft hij het over dat hij een getuige is van de Heer. En dat hij dat moet doen, et cetera, et cetera. En dan staat er in 1 Korinthe 9 vers 17... Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Dus als ik gewillig, graag, met plezier, dat werk dat de Heer mij gegeven heeft te doen, uitvoer, zo ontvang ik loon. Zo ontvang ik lonen. Maar indien onwillig, de uitdeling is me evenwel toebetrouwd. Doe je tegen je zin, je hebt het net zo goed te doen. Dat is de goede wil van God. De dingen die God ons gegeven heeft te doen. Dus wij mogen bijvoorbeeld getuigen van de Heer. Dat doe je door met je familie, vrienden te praten, collega's op het werk. We kunnen dat in Nederland nog bijvoorbeeld doen door op straat te gaan staan. En dan heb je mensen die gaan op straat staan en die doen het echt met plezier. Want die denken, ik doe hier iets waarmee ik de Heer mee mag helpen. Hij heeft mij niet nodig, maar ik mag het doen. Je hebt ook mensen die staan daarvan, ik ga mee, want ik weet dat het naar de schriften goed is. Het is de goede wil van God, dus ik ga wel mee. Maar die kent mij. Oh jongens. Oh, dat wordt weer gedoe op het werk maandag. Ik doe wel mee, maar ik doe het onder protest. Want ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, wat zegt Paulus? Het is mij evenwel toebetrouwd. Het is gewoon, het hoort bij mijn taakomschrijving. Hè? Wij zijn heel gewend hier op aarde een baan te hebben. En dan doe je dingen die je leuk vindt. En er zijn dingen die je niet leuk vindt om te doen. Maar je weet, ja, als ik mijn loon wil ontvangen, moet ik gewoon die werkzaamheden uitvoeren. Zo, naar de goede wil van God, horen we hem na te volgen en de dingen te doen die we horen te doen. Of als je kijkt in Lucas 17, even heel snel, Lucas 17, daar heeft de Heer het, die spreekt in een gelijkenis. Lucas 17, lees het zelf maar in een context, maar ik kijk even naar vers 10. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Wij zijn dienstknechten voor God en wij doen gewoon wat wij schuldig zijn de Heer te doen. Dat is de goede wil van God. Wel zo makkelijk. Dan heb je de welbehagende wil van God. Dus niet alleen doen omdat het erbij hoort, maar je doet het ook graag. Want je wil de Heer graag een plezier doen. Je kijkt uit om straks bij hem te zijn. Dit is je lust in je leven. Oh, de Heer die heeft mij toegelaten mee te mogen helpen. Het is niet te geloven. Jongen, onwaardige mens als ik ben, mag ik meedoen? En dat is een welbehagende wil van God doen. Dus dat je met liefde en met plezier de dingen voor de Heer doet. Oh, een hele middag bidstond houden en vasten met elkaar. Jongen, gaan we eigenlijk eens wat leuks doen. Zoals Paulus zegt, vlak voordat hij wordt terechtgesteld, en ik lees even heel snel 2 Timotheüs 4 vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. He, dat is de kroon die Paulus ontvangt, omdat hij niet kan wachten om bij de Heer te zijn. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Als je het niet kan wachten om iets voor de Heer te mogen doen. Je staat 's ochtends op en het is zondag. Ik ga zo meteen weer naar de gemeente en we kunnen weer naar de samenkomst. Jongens, wat een feest. Dit wordt een prachtige dag. Dat is een welbehagende wil van God doen. En dan hier de volmaakte wil van God. Wat is de volmaakte wil van God? Dat is precies dat doen voor de Heer op de exacte tijd en plaats. Dus je doet heel eenvoudig niet alleen dat wat de Heer jou gevraagd heeft om te doen, maar je doet het ook nog op de juiste tijd en plaats. Je hebt de Heilige Geest niet bedroefd, je hebt de schrift gelezen, je hebt erover gebeden en op een gegeven moment krijg je door van dat moment van de dag hoor ik daar te zijn, hoor ik dat te doen. En dan zegt de Heer van ja, je hebt het goed begrepen. Je staat 's ochtends op. Mensen die mij vroeg zoeken, die zal ik zegenen, zegt de Heer steeds in het hele Oude Testament. En als jij 's ochtends opstaat, no Bible, no breakfast. De eerste dag begint met de schrift te lezen en met de Heer te bidden. Dat geeft heel wat meer rendement dan later op de dag. Oh, druk, 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 druk. Ik heb het zo druk gehad. Oh ja, ik moet. Oh ja, of oh, het is 5:15. Ik moet nog een stukje Bijbel lezen eigenlijk. Eten, oké, okay, weg dat boek. Je moet leren de volmaakte wil van God te doen. En dan merk je dat alles beter gaat. In het Oude Testament heb je heel veel mensen die wel God willen navolgen, maar dat niet op de volmaakte wijze doen. Ik ga even snel naar 1 Samuel 13. Ik heb eigenlijk niet de tijd om al die mooie voorbeelden eruit te vissen. Iemand die heel vaak de mist in ging was bijvoorbeeld koning Saul. Koning Saul die wordt gevraagd om iets niet te doen of wel te doen. Moet hij iets niet doen, dan doet hij het juist weer wel. En dat levert hem veel problemen op. Want hij doet niet de volmaakte wil van de Heer. Ik lees even heel snel. Heb ik nou de goede pagina hier? Ja, 1 Samuel 13. Ik lees even vanaf vers 8. En hij vertoefde 7 dagen tot de tijd die Samuel bestemd had. En Samuel had gezegd van je moet wachten tot ik er ben. Want ik moet eerst nog een dier offeren. Als Samuel te Gilgal niet opkwam, zo verstrooide het volk van hem. Dus elke dag zag hij dat er gewoon militairen, soldaten bij hem. Hè. Hij had een leger van, niet een beroepsleger, maar van dienstplichtigen. En die mensen beginnen allemaal weer weg te gaan. Die denken, ja, ik moet thuis het land bewerken en zo. Ik heb er geen tijd voor. Toen zeiden ze al, breng mij tot herwaarts een brandoffer en dankoffers. En hij offerde brandoffer. En het geschiedde toen hij geëindigd had het brandoffer te offeren. Zie, zo kwam Samuel en Saul ging uit hem tegemoet om hem te zegenen. Toen zeide Samuel, wat hebt gij gedaan? Saul nu zeide, omdat ik zag dat zich het volk van mij verstrooide en gij op de bestemde tijd der dagen niet kwaamt en de Filistijnen te Michmas vergaderd waren, zo zeide ik, nu zullen de Filistijnen tot mij afkomen te Gilgal en ik heb het aangezicht des Heren niet ernstiglijk aangebeden. Zo dwong ik mijzelf en heb brandoffer geofferd. Toen zeide Samuel tot Saul, gij hebt zottelijk gedaan. Gij hebt het gebod des Heren uw Gods niet gehouden, dat hij u geboden heeft. Want de Heren zou nou uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Hij weet dus dat na hem zijn dynastie niet verder zal gaan. Hij ziet dus die Filistijn, hij denkt van ja, dat moet eerst worden geofferd voordat we in de slag gaan. En als Samuel, ja die komt blijkbaar niet, dus dan moeten we maar gaan offeren. Dat is de wil van God. Maar het is niet de volmaakte wil van God. En hij brengt zichzelf ermee in de problemen. En onder Israël had het vaak veel grotere consequenties dan wij als genadeheiligen. Want die mensen wisten veel beter wat de Heer exact wilde. Ik ga naar Handelingen 18. Handelingen 18. Er zijn veel meer voorbeelden uit het Oude Testament. Maar ik ga even verder. Ik kom er wel weer eens aan een andere preek voorbij, zo de Heer wil. Als je kijkt in Handelingen 18, dan is Paulus dus op reis. Ik heb hier wel eens een hele preek over gemaakt. En als je kijkt naar Handelingen 18 vers 21. Daar, ik lees het even voor. Maar hij nam afscheid van hen, zeggende, ik moet ganselijk het toekomende feest in Jeruzalem houden. Doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze. Dus hij neemt afscheid van Efezenaren. Hij gaat naar Jeruzalem. Hij komt ook weer terug. En hij komt later weer terug in Efeze. En dan brengt dat 2 jaar door. Maar op een gegeven moment zegt hij weer, ik moet naar Jeruzalem toe. En hij heeft het over de wil van de Heer, maar dit is een paar jaar later. En dan zegt hij weer, ik wil naar Jeruzalem toe. En als je dan kijkt in Handelingen 21, ik lees even vanaf vers 10. Hij is dan op reis. En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zekere profeet af van Judea, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zijn zelfshanden en voeten gebonden hebbende, zeiden, dit zegt de Heilige Geest, de man wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de hand der heidenen. Als wij dit nu horen, baden beide wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde, wat doet gij? Dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam des Heren Jezus. Nou, als je dit heel precies leest, dan zie je dat Paulus een aantal keren wordt gewaarschuwd door profeterende mensen. Paulus, de Heer zegt, ga niet naar Jeruzalem. En toch gaat Paulus naar Jeruzalem. Hij volvoert niet de volmaakte wil van God. En wat levert hem dat op voor ellende? Hij wordt gearresteerd. Het kost hem 2 jaar. Hij zit 2 jaar gevangen. De Heer weet uiteindelijk wel weer een goede draai aan te geven. Hij komt uiteindelijk in Rome. Maar heeft een aantal jaren verloren van zijn publieke bediening. door niet op de juiste tijd en de juiste plaats de dingen te doen die de Heer vroeg. Efeze 2, die hebben we vanochtend ook gelezen. Het zijn altijd hele in en in bekende versen, maar ja, daar scheniert eigenlijk ons hele christenleven om. Vers 8 en 9 gaat erom dat je door genade wordt gered door het evangelie van Jezus, niet uit je werken. En vers 10, Efeze 2, vers 10, want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Je bent opnieuw geboren, je bent een nieuw mens geworden en dan ben je gemaakt om goede werken te doen voor de Heer. Welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus ook als je zegt van, ik heb geen idee wat God nou precies wil wat we doen. Hij stelt je daartoe in staat omdat je nu opnieuw geboren bent. Dus we moeten eigenlijk alleen zoeken bij de Heer. Wat wilt u wat ik ga doen? Hoe moet ik het aanpakken? En dan geef ik jullie op een briefje. Je bent jong en dan denk je, ja, ik wacht nog wel een paar weken. Ja, ik ben nu 58. Ik kan alleen maar zeggen, tijd vliegt. En in de loop van je leven, als je gewoon dit boek blijft geloven en de Heilige Geest je bedroeft, dan laat de Heer je steeds wel zien, nu moet je dit doen. En dan komt alles wel op zijn pootjes terecht. Zeg ik even heel gemakkelijk hier, want dat weet ik ook wel dat het heel gemakkelijk gezegd is. Maar dan doe je de dingen die Hij wil. Handelingen 22. Vers 14. En hij zeide, de God onze Vader heeft u tevoren verordeneerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. En dat is wat Paulus hem vertelt als hij wordt ondervraagd. En hij vertelt dan toen hij dus toen hij de Heer tegenkwam. En heeft tevoren verordineerd om zijn wil te kennen. En de rechtvaardig te zien en de stem uit zijn mond te horen. Dat is wat de Heer wil dat we doen. En Paulus zegt dat zo. En als je bijvoorbeeld kijkt in 2 Timotheus 4 vers 10. Ja, ik spring even van vers naar vers, ik weet het. 2 Timotheus 4 vers 7, zei ik. Ik zei het wat anders geloof. 2 Timotheus 4 vers 7. Paulus die heeft uiteindelijk verteld van, ik moet de wil van de Heer doen. Hij heeft het geschreven aan de gemeente. Ik las net het voorbeeld uit de Efezebrief. En vlak voordat hij overlijdt, dan heeft hij geschreven, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Dus aan het eind van zijn leven zegt hij, ik heb de loopbaan voltooid. Ik heb uiteindelijk zo begrepen wat de wil van de Heer is om te doen. Hij had inderdaad het uitstapje naar Rome, had een vertraging van 2 jaar... Maar uiteindelijk kwam hij erachter van, ik moet het zo en zo doen. En zo leerde hij dus de perfecte wil van de Heer uit te voeren. Een hele bekende tekst is bijvoorbeeld Spreuken 3. Spreuken 3. Erg ik mezelf altijd aan dat ik het niet in mijn hoofd ken. Spreuken 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Daar is de grootste winst in te behalen. Elke dag in het boek te lezen, bij moeite de Heer te vragen wat betekent dit. En stukje voor stukje steeds verder op te groeien in de kennis van hem. En de Heilige Geest leidt je in wat je dan voor hem mag doen. Maar dan moet je dat inderdaad ook aannemen en erop vertrouwen. De meeste geredde mensen op aarde namelijk wandelen niet uit geloof en door dit boek te vertrouwen, Gods woorden te vertrouwen. Nee, ze wandelen op zicht. Ze lopen door hun dagelijkse leven heen en reageren op de dingen die op hen afkomen. En problemen, moeites, weet ik wat allemaal. En hoe moet het nou? Hoe moet het nou allemaal komen? Hoe moet het nou komen met de vijanden van het christendom? En hoe moet het? Ja, dat heeft de Heer allemaal geprofiteerd in het boek. Vraag me maar wat jij hier nou van kan maken, deze situatie. Zonder schrift, Heilige Geest en Heer, kom je niet zo ver. Uw woord is de waarheid, zei Jezus Christus, Johannes 17, vers 17. Dus heb je een valse Bijbel? We hebben het vanmorgen gehad over de HSV. Dat is een Bijbel die op een heel subtiel op een aantal plekken gecorrumpeerd is. Omdat men niet meer geloofde dat een zuivere Bijbel bestaat. Een valse leer. Geen navolging, je gaat niet naar een gemeente, je groeit niet op met broeders en zusters. Ja, dan breng je geen of weinig goede vruchten voort. En ja, daar schiet je weinig mee op. Ik heb hier staan 1 Koningen 13. 1 Koningen 13. Lees hem toch even gauw voor. 1 Koningen 13. 1 Koningen 13. Het gaat over een man die moet dan een profeet uit Juda, die moet dan een boodschap brengen in Israël. En die krijgt nadrukkelijk bevel van de Heer: als je er bent, breng de boodschap over en gaan we terug naar huis. En dan wordt hij uitgenodigd door een Israëlische meneer die zegt: ik ben ook een profeet. En hij blijft er wat rondhangen, hij blijft mij eten. En dan lees ik even 1 Koningen 13, vers 21. En hij riep tot de man Gods, die uit Juda gekomen was, zeggende: zo zegt de Heer. Daarom dat gij de mond des Heeren zijt wederspannig geweest en niet gehouden hebt het gebod dat u de Heer uw God geboden had, maar zijt wedergekeerd en hebt brood gegeten en water gedronken ter plaatse waarvan hij tot u gesproken had: gij zult geen brood eten, noch water drinken, zo zal uw dode lichaam in uw vaderen graf niet komen. Ja, hij sterft daar ter plekke. En omdat hij heel eenvoudig weg de mond des Heeren wederspannig is geweest. En wat is de mond des Heeren? Dat is het woord van God. Dat zijn de woorden die uit zijn mond zijn gekomen. Hij heeft heel eenvoudig de schrift niet geloofd. Hij is de schrift van God wederspannig geweest. En dat is eigenlijk de grootste ziekte ook van de gemeente in deze dagen. De meesten hebben niet eens een zuivere schrift, maar een valse schrift. En de schrift wordt niet gelezen, wordt niet bestudeerd, wordt niet geloofd. En als jij nu zorgen maakt van, en ik ga niet al de geëikte paardjes nou allemaal benoemen, maar hoe moet het nou met Nederland, met alle problemen die er zijn, met de activisten en het extreem links en het extreem rechts en alle asielzoekers en de mensen uit de moslimovertuiging die vinden dat wij over de kling moeten worden gejaagd. Een land vervalt altijd ten eerste omdat de gemeente niet doet wat de God van hem vraagt. Bewaar mijn woord en volg mij na. Wil je de dingen beter gaan? Predik het woord. Predik het boek. En getuig. Ja, maar ik ben maar alleen. Ja, maar dan doe je tenminste iets. Dan doe je in ieder geval iets wat kronenwaardig is. Dat is de wil van de Heer. En ben je zijn woord wederspannig, ja, dan stort het hele kaartenhuis eigenlijk in elkaar. Oké. Hoe de wil van God te vinden? Dat vinden jullie altijd wel interessant. Dan zit iedereen mee aan te kijken. Ja, Henk, vertel me dat even. Hoe de wil van God te vinden? Nou, dat ga ik heel schematisch, heel simpel vertellen in een paar minuten. Geef je eigen wil over aan de Heer. Laat hem besluiten. Dus eind jaren 90, ik was al jarenlang een christen, ik ben tot geloof gekomen in 86. Eind jaren 90, ik was erachter gekomen dat ik een bijbelgelover moest zijn. Ik was getrouwd omdat God mij een hele mooie vrouw had gegeven. En ik had allemaal zegeningen. En er was zo'n broeder waar ik al jaren bevriend mee was, die altijd heel subtiel mij liet merken van: nou, als jij zo weinig mensen het evangelie nieuw kan vertellen, ga dan in ieder geval de straten van Groningen op. Dan kun je het aan duizenden mensen vertellen. Ja, ik weet wel, dat is best in orde en zo, maar ik wil het niet. Ik ben een heel beschroomd, heel verlegen mens. Zie je mij daar midden op de Grote Markt staan brullen? Ja, maar dat zou je kunnen doen. Wat houd je tegen? Ja, maar ik heb... Ja, en goed, lang verhaal kort te maken, want jullie kennen deze anekdote wel. Uiteindelijk leer je dan, ik moet mijn wil overgeven aan de Heer. Ik ga wel mee en ik zie wel wat er gebeurt. Nou, de eerste keer dat ik op straat het evangelie stond te preken, was in mijn geboortestad Leeuwarden. Waar al mijn familie woonde, alle jeugd van mijn lagere en middelbare schooltijd woonde. En de dag dat ik er stond, ben ik door zoveel mensen herkend dat er geen weg terug was. Maar toen je die horde één keer genomen had, een stap in geloof had gezet, dan wist je van: dit is in ieder geval wat deugd en wat je hoort te doen. Je moet leren je eigen wil over te heren en de Heer voor jou te laten besluiten. Wij zijn ook vaak ongeduldig. De jongelui zijn altijd ongeduldig. In augustus 1914, de oorlog brak uit. We waren een hele zomer door. Het ene land had gesteggeld met het andere land, omdat de aartshertog, de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije, was vermoord in Sarajevo, in Servië. Of in Bosnië-Herzegovina, dat was een deel van het Oostenrijkse Rijk. En toen kwamen al die bondgenootschappen die gingen werken, die in Europa waren gesloten. En de hele zomer, mensen gingen al op vakantie, want het massatoerisme kwam toen op. En mensen hadden allemaal zoiets van: ach, het zal zo'n vaart niet lopen met die oorlog. Maar ondertussen gingen al die politici, die gingen allemaal hun gang. En uiteindelijk zeiden ze van: ja, maar ik heb geen zin om oorlog te voeren. Wat een domme reden om oorlog te gaan voeren. Voor een of andere kroonprins van een land dat toch al op instorten staat. Ja, maar we hebben een verbond met dat land. Oh, oh. Dus we kunnen eigenlijk niet terug. En zo stond iedereen eind augustus op het punt van, we willen niet, maar we moeten oorlog voeren. En toen hadden we dus een Eerste Wereldoorlog. En toen had je allemaal jonge mannen die zeiden van, we moeten nou als de bliksem aanmonsteren, inschrijven bij het leger. Want met de kerst is het vast al voorbij, met al die moderne wapens die ze hebben. En heb ik het allemaal gemist. En ik wil geen mietje wezen, ik wil erbij horen. Heel beroemd boek, In Westen Nicht Neus, van Karel Remark. Dat is ook een aantal keren verfilmd. Allemaal jonge knapen die allemaal met hele jaargangen uit hun klassen, allemaal, of in Engeland, hele dorpen die allemaal inschrijven. En ze dachten van, als we al die jongens uit een dorp in één regiment zetten, dan herkennen ze elkaar en dan vechten ze ook harder. Ja, dus als een regiment in het voorste van de linie zit weggemaaid, was een heel dorp in één keer alle zonen kwijt. We waren ongeduldig. En ik herhaal dit de laatste tijd al vaker. Ik zie dit veel bij jonge gelovigen die altijd denken dat ze de boot gaan missen. En van allerlei woeste plannen in hun hoofd halen. En denken van, ik moet dit of dat doen. Prima. Als het zo is, dan bevestigt de Heer daar wel in. Geef je wil over aan de Heer. Laat hem besluiten. 2. Zoek de wil van de Heilige Geest door Gods woord. Dus een broeder hier die zei laatst tegen mij iets. Ik had iets in mijn hoofd. Hij zei, heeft de Heer jou ook een vers gegeven, Henk? Want dat is inderdaad vaak hoe het werkt. Je leest de schrift. Je bidt de Heer van, wat moet ik hiervan vinden? En de Heer geeft je vaak een antwoord door je iets uit de Bijbel te geven wat je geestelijk op jouw situatie kan toepassen. En dan denk je, hé, wacht eens even. Wie kijkt over mijn schouder mee? Wie kan dat nou weten dat ik dat... mag ik zo aanmatigend zijn te denken dat u mij dit vers geeft? Test het, zoek het uit, bid erover. Maar zoek de wil van de Heilige Geest door Gods woord. En Gods woord in het Nederlands, dat is de Statenbijbel. Derde punt. Zie of de omstandigheden ten goede meewerken. Dus als jij zegt van, ik denk dat ik een gemeente moet stichten in een andere grote stad ergens in Nederland. Maar het lukt op geen enkele manier om daar een begin te maken. Dan moet je afvragen dat de Heer misschien wil dat je ergens anders heen gaat. Of gewoon moet blijven waar je bent. Vierde punt, bid om leiding. Want als we niet bidden, dan lukt er helemaal niks. En vijfde punt, wacht op de Heer. Het is altijd dat laatste punt, wacht op de Heer. Geduld. Dus een aantal weken geleden was ik dus op bezoek. Mocht ik een weekend lang preken voor de gemeente in Zwitserland. En er waren heel veel broeders uit allerlei gemeenten en zusters uit de omgeving op bezoek. En er was ook een hele stel jonge honden uit München die was daar. En die wilden allemaal, het was net zoals die situatie uit 1914... Die wilde morgen eigenlijk allemaal leven van het evangelie en een eigen kerk hebben, ergens in Europa. En ik zei, ik moet gewoon geduld hebben. Ik kan niet anders zeggen. Geduld. Dat is het scharnierpunt waar het allemaal om draait. Geduld. Om de wil van de Heer uit te voeren en uit te vogelen. Maar dan komen we op een ander punt. We moeten ons ook niet dommer houden dan nodig. Want we weten dat we een echte Bijbel nodig hebben. We weten dat we een goede leer nodig hebben. We weten dat we een dader van het woord moeten zijn. En dat we ons best moeten doen een lokale gemeente te vinden. En we weten dat we van hem zijn. Ja, als je bijvoorbeeld leest, een heel bekende situatie in Lucas 12. In Lucas 12, wat je ook kan toepassen op de gemeente. Lucas 12, als je het wil hebben over de wil van de Heer. Hè, je kan wel zeggen van, ja, ik weet niet wat de wil van de Heer is over die of die situatie. Ik lees eerst dit even, vers 47. En die dienstknecht, welke geweten heeft de wil zijns Heer en zich niet bereid, nog naast zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Oftewel, die kan oordeel verwachten, omdat hij niet heeft gedaan wat van hem verwacht werd. Maar die dezelfde niet geweten heeft en gedaan heeft dingen die slagenwaardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En in iegelijk wiens veel gegeven is, van dienst zal veel geëist worden. En wie men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen. Ik hou het kort, maar de gemeente bestaat al 2000 jaar bijna. En er zijn broeders en zusters in de geschiedenis geweest die niet een Bijbel hadden. Die maar één ding wisten. Ik word gered door Jezus Christus en dat moet ik aan iedereen vertellen. Dus heel veel dingen die zij misschien niet recht hebben gedaan in de navolging van de Heer, naar de wildersheren. Daar zegt de Heer van, daar zal ik jullie niet over aan de tand voelen. Want ik oordeel je niet over de dingen die je niet wist. Maar ik oordeel je over de dingen die je wist, maar niet wilde doen. En we houden ons vaak dommer dan nodig is. Broeders en zusters die dan zeggen, ja, maar dat wist ik helemaal niet dat ik dat doen moest. Jawel, je had toch een Bijbel thuis, je had gewoon kunnen lezen. Daar had ik de tijd niet voor. Hé, je leefde in de 21ste eeuw. En je had meer tijd dan ooit tevoren aan vrije tijd. Dus dat, ja, nee, dat zie ik even niet zitten als je ooit voor de rechterstoel staat. Ik maak een geintje van. Er staan in het Nieuwe Testament, toegepast voor de gemeente, staan er ook nog eens een keer 3 verzen waarin letterlijk de wil des Heren te lezen is voor een deel van ons leven. 1 is bijvoorbeeld in 1 Petrus 2. Dan gaan we naar 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, vers 13 tot en met 15. Ik vertel het zo beknopt mogelijk. Een groot deel van het hoofdstuk gaat over dat we onze ordening op orde moeten hebben. We moeten onze plek kennen. In de wereld, in het gezin, op school, werk, noem maar op. 13. Zijt aan alle menselijke ordening onderdanig. Om welke weer, om des Heren wil. Dus hier gaat het al om de wil van de Heer. Het zij de koning als de opperste machthebbende. Elke overheid is door de Heer ingesteld. Het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf. Wel der kwaaddoeners, maar tot prijs degene die goed doen. De tijden van Petrus waren de stadhouders mensen als Felix, Festus, Pontius Pilatus. Die dus namens de Romeinen, Romeinse overheid, een deel van het Rijk moesten besturen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Kijk, hier staat het letterlijk. Het is de wil van God dat je met je goede getuigenis de mond stopt van domme en dwaze mensen. Dat is de wil van de Heer. Dat we een goed getuigenis hebben in onze ordening hier op deze planeet. In deze maatschappij waarin we leven. Ken je plek in de ordening des Heeren. Zoals met de overheid. Morgen is het Koningsdag. En hoe gaat Henk dan morgen weer Koningsdag in deze preek stoppen? Vorig jaar waren we in Hilversum. Er waren heel veel Amerikaanse broeders bij. En daar heb ik een heel stuk Nederlandse geschiedenis verteld. Over hoe groot de zegen was van God over dit land. He, dat Nederland in 26 juli 1581 met de akte van verlatingen zich afscheidde van het Habsburgse Rijk van Spanje. Omdat een despoot hoefde je niet meer te accepteren als koning na de schriften. En dat vonden de Amerikanen zo indrukwekkend dat ze dat in 1776 hebben gekopieerd. De Declaration of Independence. Dat is altijd mooi om die Amerikaanse gezichten te zien als je dat zo kan laten merken. Is ook een feestdag in Nederland, 26 juli. Alleen dan is iedereen al met vakantie. Maar dat is een van de belangrijkste data die we hier hebben. De aktingen van verlatingen kun je in Den Haag zien. Die ligt daar in het archief. En ja, die mag je ook gewoon bekijken. Want het is het begin van dit land. Wij leven in Nederland. Morgen is het Koningsdag. En het is een Koningsdag in een parlementaire democratie. In de Bijbel, in de tijd dat dit boek is geschreven, zeg maar van de 15e eeuw voor Christus tot de 100 na Christus, had je maar 2 soorten overheid. Een theocratie, oftewel een regering door God, zoals Israël is in de eerste eeuw een theocratie geweest. Op dit moment heb je niet veel theocratie op aarde. Ja, Iran, dat is een theocratie, waar de overheid beleidt dat zij zich laten regeren door Allah. En je ziet wel wat daar van terecht komt. En je hebt monarchieën. En monarchieën dus is een land bestuurd door een koning, een keizer, een sjah, een tsaar, etcetera, etcetera. En naar de schriften weten we, bijvoorbeeld in Daniel 4 voor de liefhebbers kun je een aantal keren lezen, dat elke overheid door God is gegeven. Elk land krijgt de overheid die dat land verdient. Een goede overheid of een slechte overheid. En u leest zelf Romeinen 13 maar, als opnieuw geboren ziel hoor je die overheid te respecteren, behalve als je navolging van Jezus in het geding komt. Maar er is hier in Nederland geen enkele sprake van. Je kan als opnieuw geboren bijna nergens makkelijker de Heer nog steeds volgen als in Nederland. Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk zijn landen gevormd door mensen waarvan heel veel opnieuw geboren zielen waren, christenen, die de Rooms-Katholieke dictaturen zat waren en ervoor hebben gezorgd dat we democratieën kregen. En ik ken wel christenen die doen heel minachtend over democratieën, want de Bijbel redeneert vanuit koningen. We weten uit de schrift dat straks koning Jezus over de wereld en het universum zal heersen. Maar goed, hij is perfect. Perfecte koningen hebben we nooit gehad. En een democratie is een zegen voor een land, omdat dan de macht over heel veel mensen wordt verdeeld. En als je weer eens in een situatie zit dat de regering valt, en je hebt dan een, hoe heet het ook alweer, een regering die demissionaire regering, dan weet je van die moet alleen op de winkel passen en dan kunnen ze heel weinig blunderen. En dan kunnen wij gewoon rustig doorgaan met de Heer navolgen. En dan moet je blij om zijn. Een land onder de trias politica, de drie machten, de wetvoerende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht, dat is ook alweer een geschenk van God. Maar goed, dat kunt u lezen in Jesaja 33. En in zo'n land leven wij. En morgen hebben we dan Koningsdag en dat herinnert daaraan. We hebben wel een koning, maar hij is dus een koning die onder de wet staat. Die dus het land representeert. Hij heeft in wezen geen echte uitvoerende macht. Dat is zo mooi, hè? In heel veel landen, als je nog een monarchie hebt, zoals in Engeland, als dan een nieuwe koning komt, dan wordt hij gekroond. In Nederland, in 2013, Beatrix die stopte ermee. In 1980 heb ik het ook beleefd met Juliana. 'S Morgens gaan ze eerst naar het paleis op het Dam. En dan abdiceert zij. Dan treedt ze gewoon terug. Ze tekent voor haar ontslag, zegt ze. Ik trek mij terug, handtekening. Dan is ze geen koningin meer, afgelopen. Dan komt Willem-Alexander, die moest een handtekening zetten. En op dat moment is hij de facto koning van Nederland geworden. Heeft het zijn arbeidscontract ondertekend. Toen gingen ze naar de grote kerk. En dan zie je dus allemaal mensen die zijn uitgenodigd. Belangrijke mensen, mensen weet ik veel wat allemaal met status. Een koning en een staatshoofden. En wat was de hele ceremonie? Willem-Alexander werd niet gekroond. Nee, hij moest trouw zweren aan de grondwet. Want de koning is gesteld onder onze grondwet. Gemaakt door mensen die niet wilden dat mensen werden uitgebuit door een tyrannieke overheid. Daar is onze grondwet voor. Net zoals in Engeland. Net zoals in Amerika. Oh nee, dat zeg ik. Engeland heeft geen grondwet. Dat is een ander verhaal. Amerika wel. Die heeft een constitution. Wij hebben ook een grondwet. Goed. Daar leven wij dus in zo'n land. En dat is een cadeau van God, een zegen van God. En wat je ziet als de gemeente ontrouw is, een slechte Bijbel niet studeren, niet navolgen, niet getuigen. Nou, dan raakt het land één voor één al zijn zegeningen kwijt. En dan staan we bijna te kijken en dat bevalt ons niet, want dat is niet leuk. Maar dat is wat er eigenlijk gebeurt. De gemeente valt af en het land valt in elkaar. Maar morgen hebben we nog Koningsdag en goed, ik hoop dat er maar niet te veel domme dingen gebeuren met alle feestende mensen vol met alcohol en al die dingen. Een goed getuigenis hierin is een voorbeeld, is een getuigenis voor domme en dwaze mensen, staat in vers 15. Dat is de wil van God over ons leven. Oké, dus we horen als gelovigen een goed burger te zijn. Tweede, 1 Thessalonicenzen 4. Er zijn drie plekken in het Nieuwe Testament, letterlijk voor de gemeente, waar de Heer zegt, dit is mijn wil voor jullie. 1 Thessalonicenzen... Oei. 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Ik hou het beknopt. Hij wil graag dat we in ons groei van baby naar volwassenen bezighouden met onze heiligmaking. En een belangrijk en wezenlijk onderdeel erin is dat je onthoudt van hoererij. Als je bijvoorbeeld leest in 1 Korinthe 6, vers 18 tot en met 20. Daar zegt Paulus aan de gemeente, hè, de opnieuw geborenen, vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Je moet het wel als zonde bij de Heer belijden. Maar het raakt je ziel niet. Je mag wel verantwoording over afleggen, maar het raakt je ziel niet. Hoererij is iets anders. Die hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel is des Heilige Geestes die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt de God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. En in valse Bijbels is dit vers deerniswekkend verminkt, missen heel veel stukken. Dus de Heer zegt hier heel eenvoudig, dat is mijn wil voor jullie, vliet de hoererij. We leven in een onreine, perverse maatschappij. En dat al vele, vele jaren. Al ver voor mijn geboorte had je al een cultuur waarin mensen gewend waren om allerlei illustraties, films en dingen te bekijken waarvan je allemaal dingen in je hoofd kreeg. Ik weet nog in de jaren 80, ik was al student, had iemand eens een keer verteld, hij zei, reclame, hè? En toen had je in krant ook allemaal nog grote reclames. Ja, dat heb je nog wel trouwens. Reclame. Alle reclames op aarde draaien om drie dingen. Dood, geld en seks. Dat zijn van die dingen, die vergeet ik nooit weer. Dus ik heb me vaak wel eens gehad, dan zit je weer op een vliegveld of je bent ergens bij een treinstation en dan zie je van die grote billboards hangen. En dan denk je van, ja, welke van die drie kan je hierop toepassen? En dan zie je inderdaad dat je heel vaak situaties ziet die te maken hebben met hoererij, met onreinheid, seksuele onreinheid, perversie. Ik ga hier niet te veel over uitweiden, jullie snappen me wel. Maar blijf er vanuit de buurt. De Heer heeft ooit gezegd van in het huwelijk, Hebreeën 13 vers 4, daar ben je als man en vrouw op je plek, maar daarbuiten dan val je onder hoererij. Je moet op je tellen passen in deze onreine pornomaatschappij. Ik zag eens een keer, 15 jaar geleden zoiets, dat was een grappig bedoeld filmpje op de Britse televisie. En dat was een of andere toneelvoorstelling en dat ging over internet. En dat ging er allemaal om, internet is alleen maar om vieze dingen te bekijken. Nou goed, mensen weten nog veel meer domme dingen te doen met internet, maar er zit wel wat in. En goed, even heel snel. Ik heb ooit eens een keer met broeder Nico, toen mocht ik mee naar het vliegveld op Zurich. En toen moesten wij een broeder uit Amerika afhalen en een broeder uit Pakistan. En die broeder uit Pakistan was nooit eerder zijn land uit geweest. En Pakistan, daar heb je wel veel christenen, iets van 20 miljoen, ook veel naamchristenen. En daaromheen iets van 150 miljoen moslims. En onder moslims, ja, daar mag ook heel weinig. Dingen die wij hier heel normaal vinden, die mogen daar niet, is onrein. En wij zijn op dat vliegveld, en op dat vliegveld van Syrië, daar heb je gigantische reclames. Van je hele grote reclameborden, van meters hoog. En wij halen daar eerst die broeder uit Pakistan op. En die was heel blij dat hij hier mocht komen en zo, en dat het allemaal was toegestaan. En ondertussen zegt Nico van, ga jij met die broeder even koffie halen? Ik moet die andere even binnenhalen. Die komt elk moment aan. En die broeder die kijkt en die schrikt. En wat is er aan de hand? Want ik zag in zijn hele lichaamstaal al dat er iets aan de hand was. En er hing een gigantische reclamebord van meters hoog, een meter vijf hoog, van een groot bordeel ergens in de stad Zurich. Met een vrouw met ondergoed aan. Ik zeg het even heel netjes, hier, jullie snappen me wel. En hij wist niet waar hij kijken moest. Nog meer reclames, ook allemaal met blote vrouwen. In die tijd had je allemaal van die gratis krantjes. De metro, de spits, had je in Zwitserland ook. Dus hij gaat zitten, hij pakt die metro, dan maar in die krant kijken. En er stond ook een blote vrouw op de eerste pagina. En hij gooit die krant weg en hij zat naar zijn voeten te kijken. Wat moet ik nou kijken? En toen dacht ik van, wat zijn hier ook afgestompte mensen hier. Wij weten al van, ja, dat hoort niet. Maar het gaat allemaal aan je voorbij en je registreert dat, mannen. Maar ontvliet de hoererij. Dat is de wil des Heer. Dat valt niet mee in deze onzedige, perverse maatschappij waarin je leeft. Derde wil des Heer, 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dankt God in alles, want dit is de wil God in Christus Jezus over u. We mogen hem dus voor alles danken. Het wordt in zoveel woorden ook aangehaald in, ik zoek het niet op, ik noem het vers 7, in Efeze 5 vers 20. We mogen God overal voor bidden en verdanken. Maar hier staat toch bij, dat is de wil Gods in Christus Jezus over u. Oké, dus de Heer wil dat we hem in alles dankbaar mogen zijn. En we begrijpen hier ook uit dat bidden belangrijk is. Als je bijvoorbeeld kijkt in Lucas 18, en ik lig aardig op het schema met de tijd, dus wanhoop niet, dat kun je heel lang uitlopen. Lucas 18 vers 1, dan kun je lezen dat de Heer al zegt tegen zijn discipelen, en hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dus je kan nooit te veel bidden. Ik heb ooit een broeder en zuster gekend, die waren zo het paardje kwijt. Die zeiden van, ja, we hadden het idee dat God ons wilde zeggen dat we maar een tijdje niet moesten bidden, want we waren te druk. Zoiets. En, nou, en toen met de schrift in de weer zo van, nee, je kan nooit te veel bidden. Je kan beter met God praten dan met wie dan ook op deze wereld. En de Heer zegt dan ook in vers 7 van Lucas 18, zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Dus we kunnen de Heer altijd aanbidden, toebidden, danken voor dingen. We bidden nooit te veel. En als je dan bijvoorbeeld kijkt in Markus 9 vers 29. Ik zet een beetje vaart erin. Markus 9 vers 29. Dan kunt u lezen, hij zeide dan tot hen, dit geslacht kan nergens eruit gaan dan door bidden en vasten. Bidden en vasten. En in alle moderne valse Bijbels, en dat begon met de katholieke Vulgaatbijbel, miste de twee woordjes en vasten. Want katholieken vasten niet. Katholieken gaan zondagochtend naar de mis. Die vieren de Eucharistie. Een slok wijn en een ouweltje op het tong. En daarna is de mis afgelopen. Dan lopen ze de kerk, de kathedraal of hun baalstempel uit. En dan heb je altijd rondom de katholieke tempel, heb je altijd dorpskroegen staan of de stadskroegen. Let maar eens op als je ergens in Nederland bent. En dan gaan de vrouwen naar huis om koken. En de mannen die gaan naar de kroeg om met elkaar een beste neut te drinken. Met de kaart of de biljart of wat ze maar doen. Vasten, dat zit niet in het systeem van katholieken. Maar bidden en vasten. En in het Oude Testament kun je heel veel lezen over vasten. Dat als mensen in de problemen waren, dan aanbaden ze God en gingen ze vasten. Laat ik nu even terzijde. Nieuw Testament kom je het ook tegen. Maar er staat niet al te veel spelregels in het Nieuw Testament. Hoe wij als gemeente horen te vasten. En jullie snappen wel, ik haal het nog even aan. Omdat wij afgelopen vrijdag zelf hier een lange bidstond hebben gehad. Waar we naast bidden ook aan het vasten zijn gegaan. En bidden en vasten, ik kan niet anders zeggen, dat is een sterk team. En dat wordt dus in moderne Bijbels vaak... daar wordt aan geknabbeld, dat wordt vervalst, want men wil liever niet dat vasten, dat is niet leuk om te doen. We hebben het dus afgelopen vrijdag gedaan en wat ik eigenlijk nog even wou lezen is dan Lucas 18, vers 9. Lucas 18, vers 9, waar de Heer dan hier iets vertelt over vasten. En hij zeide ook dat sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Maar sloeg op zijn borst zeggende, o God, zijt mij zonder genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn eigen huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Waarom haal ik dit nou aan? Het vasten, dat versterkt je gebeden. Het toont je ernst in je gebed. En het beproeft, het bepaalt je beter bij de zaak waarvoor je bidt. Het helpt je beter te concentreren. Hè, stel je voor dat je... je gaat vasten, dan denk je vaak aan eten en drinken. Of je hebt bijvoorbeeld een telefoon bij de hand en je moet steeds op je mobiel kijken voor alle berichtjes die komen. Je bent voor allerlei dingen afgeleid. En als je daarvan weet te vasten, dan word je beter erbij bepaald waarvoor je bidt bij de Heer. Dan kun je de zaak beter bij de Heer brengen. En hij ziet dat ook aan, dat je dat in alle oprechtheid doet. Maar geloof en jezelf vernederen, wat we net lazen, dat vindt de Heer belangrijker dan het ritueel van vasten. Dus daarom denk ik ook dat de Heer niet al te gedetailleerde regels geeft in het Nieuwe Testament, hoe we horen te vasten. Want anders heb je weer broeders en zussen die zeggen van, nou, ik heb 2 dagen niet gegeten en ik ben ook nog een paar poortjes afgevallen in de loop der tijd. Dat werkt als een trein, dus ik moet wel heel, heel geestelijk zijn. Want ik ben altijd zo goed aan het vasten. Oh, dat heb ik allemaal zo goed onder de knie. De Heer wil zien dat jij nederig en oprecht de zaak bij hem brengt. Daar gaat het om. Een hele goede aanwijzing voor vasten is, dat kunt u lezen in Jesaja 58. Jesaja 58. En ik stop al heel veel weer in deze preek, ik weet het. Als je kijkt in Jesaja 58 en u leest zelf maar eens vanaf vers 1. Maar vers 1, maar hij heeft het dan over het Israëlische volk die op allerlei manieren de wil van de Heer wil weten en graag gebedsverhoring wil. En dan zegt hij in vers 3, zeggende, waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Hè, dat zegt het volk dan tegen God. Waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Ziet de dagen wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. Ziet op twist en gekijf vast daar lieden en om goddelooslijk met de vuist te slaan. Vast niet gelijk heden om uw stem te doen horen in de hoogte. Dus jullie doen vast ook om elkaar de loef af te steken. Van kijk eens hoe goed ik wel niet God navolg. Zou het zulke vaste zijn dat ik verkiezen zou dat de mens zijn ziel een dag kwellen? dat hij zijn hoofd kromme gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreidde, zou gij dat een vaste heten en een dag den Heere aangenaam? Dus als je het ritueel ondergaat dat je niet eet, en je loopt met gebogen hoofd rond, en je hebt een jute zak om je lijf, en je gooit as over je hoofd, en iedereen ziet dat natuurlijk. Oh, die moet wel een hele goede relatie met God hebben. En de Heer zegt, denk je nou dat ik dat graag zie, dat jullie je eigen ziel lopen te kwellen, omdat je door het ritueel verder bent bij mij? En dan zegt hij in vers 6, is niet dit het vaste dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt? Het is dat wat ik graag bij jullie wil zien, zegt de Heer. Dat jullie loskomen van jullie wereldse ballast. Van aardse banden vrijen. Mochten wij altijd vroeger zingen in de baptistengemeente waar wij jarenlang lid van zijn geweest. Dat is inderdaad wat de Heer graag ziet. Dat je loskomt van je wereldse banden. Maar we mogen bidden. En we mogen bidden in de naam van Jezus Christus. Want onze naam is niks waard. Je kunt het bijvoorbeeld lezen in Efeziërs 5 vers 20 of Colossenzen 3 vers 17. Je kunt het een paar maal lezen in Johannes. Ik kan van alles bidden. En dan kan ik al amen zeggen. En dan kan ik het zeggen vanuit mijn naam. Maar dat is net als een cheque die niet gedekt is. Wil je dat een gebed wat waard is? Bid het dan in de naam van Jezus Christus. De Heilige Geest bidt voor jou. Romeinen 8 vers 26, 27. En de Heer Jezus bidt zelf ook voor jou. Romeinen 8 vers 34. En we zijn een deel van het lichaam van Christus. En in dat lichaam zijn we al bij de Heere God in zijn troonzaal. Efeze 2 vers 6. Romeinen 2 vers 18. Hebreeën 4 vers 16. Ik noem het even gauw, mensen. Je spoelt het maar weer terug op de MP3 als het te snel gaat. Maar zoveel kracht heeft gebed. Je praat met de levende God, waarvan jij deel van uitmaakt in het lichaam van Christus en de Heilige Geest die in jou woont. En het mooie is, de Heer luistert altijd naar jou. Het is nooit te veel wat je hem te zeggen hebt. Sterker nog, hij wil graag dat jij met hem bidt, want hij heeft liever dat je met hem bidt dan dat je allemaal weer eigen dingen bedenkt waar weer weinig goeds uit voortkomt. Als je kijkt in Filippenzen 4 vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Maar dan moet je het wel doen. En dan moet je het doen naar de wil van de Heer. 2 Timotheüs 2 vers 5 zegt, u zult alleen gekroond worden als u wettelijk strijdt. Dus we kunnen wel van alles en nog wat bedenken waarvan wij denken dat we de Heer een plezier doen. Maar we moeten uitvogelen, wat wil de Heer nou zelf dat wij voor hem doen? Nou, het laatste dat ik nu lees, en dan hou ik ermee op voor vandaag. We lazen net in 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. En dat was de derde keer dat we letterlijk lazen wat de wil van de Heer was voor de gemeente hier in deze genadetijd. En dan lees ik gewoon een paar versen verder. Blus de geest niet uit. Dus doe niet, bega geen zonde waardoor je de Heilige Geest inderdaad mee bedroeft en onwerkbaar maakt in je leven. Want ja, dan heb je een slechte relatie met God en dan wordt het een zuur en dor bestaan. Veracht de profetieën niet. In de moderne Bijbel staat, veracht niet degene die profeteren, maar er zijn geen profeten meer op dit moment. De Heilige Geest neemt het alleen uit het woord van Jezus Christus en dat staat op dit moment in dit boek opgeschreven. En er staan allemaal profetieën in, een derde deel, en die horen we niet te verachten. Maar die zijn niet van eigen uitlegging, zegt Petrus, maar de Heer legt ze uit in zijn boek. Beproeft alle dingen, behoud het goede. Dus we mogen alles inderdaad die we meekrijgen testen of het wel deugdelijk is. Onthoud die van alle schijn des kwaads. In valse Bijbel staat het dan, onthoud je van alle kwaad. Maar hier staat ook, onthoud je van alle schijn des kwaads. Oftewel, zorg ervoor dat mensen niet een verkeerde indruk van je krijgen en denken van, oh, dat was toch zo'n Jezus navolger. Nou, volgens mij doet hij dit of dat. Oh, dat valt soms niet mee. Nee, dat valt soms niet mee. Zeker niet met Nederlanders met een open gordijn en die altijd graag over elkaar lopen te roddelen. Maar onthoud je van alle schijn des kwaads. En dan komt het. En de God des vredes zelf, heilig u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam, want we bestaan uit drie delen, net zoals God bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Dus wees zo goed mogelijk door de dingen van het leven heen laveren. En dat wil niet betekenen dat het allemaal mooie en fijne dingen zijn. Je kan ook hele moeilijke dingen te krijgen, op je pad krijgen van de Heer. Omdat de Heer zegt van, dit kun jij aan en ik wil graag dat je dit doorloopt. Ook al weet hij soms alleen maar waarom dat zo mag zijn. Maar als we inderdaad de wil van de Heer leren verstaan, dan word je met je geest, ziel en lichaam zo goed mogelijk voor alle troebelen voor je bestaan bewaard tot je bij hem mag zijn. En dat is alles wat ik te zeggen heb vandaag.